Hoofdstuk 10. Geesten, welke invloed hebben ze op ons? Helpen engelen mensen? Hoe hebben boze geesten mensen beïnvloed? Moeten we bang zijn voor boze geesten? Alinea 1. De vraag. Waarom dienen we meer over engelen te willen weten? Als we iemand echt willen leren kennen, moeten we meestal ook iets over zijn familie weten. Zo is het ook met Jehovah God. Om hem te leren kennen, moeten we meer weten over zijn gezin van engelen. De Bijbel noemt de engelen zonen Gods, Job 38, vers 7. Welke rol spelen ze eigenlijk in Gods voornemen? Hebben ze ook een rol gespeeld in de geschiedenis van de mensheid? Hebben engelen invloed op uw leven? En hoe dan wel? Alinea 2, de vraag, waar zijn de engelen vandaan gekomen en hoeveel zijn het er? In de Bijbel wordt honderden keren over engelen gesproken. We zullen een paar van die vermeldingen bekijken om meer over engelen te weten te komen. Waar zijn de engelen vandaan gekomen? Colossenzen 1 vers 16 zegt, door bemiddeling van hem, Jezus Christus, werden alle andere dingen in de hemelen en op de aarde geschapen. Alle geestelijke schepselen die engelen worden genoemd, werden dus afzonderlijk door Jehovah God geschapen door tussenkomst van zijn eerstgeboren zoon. Hoeveel engelen zijn er? Uit de Bijbel blijkt dat er honderden miljoenen engelen werden geschapen, die allemaal heel machtig zijn. De voetnoot luidt, Openbaring 5 vers 11 zegt over rechtvaardige engelen, het aantal van hen was myriaden maal myriaden, of volgens de voetnoot, 10.000 maal tienduizenden. De Bijbel laat dus zien dat er honderden miljoenen engelen werden geschapen. Einde voetnoot. Alinea 3, de vraag, wat leren we uit Job 38 vers 4 tot 7 over engelen? Gods woord de Bijbel vertelt ons dat toen het fundament voor de aarde gelegd werd, alle zonen Gods voorts juichend hun instemming betuigden. Job 38 vers 4 tot 7. De engelen bestonden dus lang voordat de mensen geschapen werden en zelfs voordat de aarde gemaakt werd. Uit het Bijbelgedeelte blijkt ook dat engelen gevoelens hebben, want er staat dat ze tezamen een vreugdegeroep aanhieven. Merk op dat alle zonen Gods zich samen verheugden. In die tijd maakten alle engelen deel uit van één groot gezin dat Jehovah God verenigd diende. Steun en bescherming van engelen. Alinea 4, de vraag, hoe laat de Bijbel zien dat getrouwe engelen zich voor de activiteiten van mensen interesseren? Getrouwe geestelijke schepselen hebben vanaf het moment dat ze zagen hoe de eerste mensen geschapen werden, veel belangstelling getoond voor de groeiende menselijke familie en voor de vervulling van Gods voornemen. Maar de engelen zagen dat na verloop van tijd het grootste deel van de menselijke familie hun liefdevolle schepper niet meer diende. Daar waren de getrouwe engelen ongetwijfeld bedroefd over. Als er daarentegen ook maar één mens tot Jehovah terugkeert, ontstaat er vreugde bij de engelen. Lucas 15 vers 10. Engelen zijn heel bezorgd voor het welzijn van mensen die God dienen. Dus is het geen wonder dat Jehovah vaak engelen gebruikt heeft om zijn getrouwe aanbidders op aarde aan te moedigen en te beschermen. We zullen daar een paar voorbeelden van bekijken. Alinea 5, de vraag, welke voorbeelden van hulp van engelen vinden we in de Bijbel? Twee engelen hielpen de rechtvaardige man Lot en zijn dochters om de verwoesting van de verdorven steden Sodom en Gomorra te overleven door hen uit dat gebied te leiden. Eeuwen later werd de profeet Daniel in een leeuwenkuil geworpen, maar hij bleef ongedeerd. Hij zei daarover, mijn eigen God heeft zijn engel gezonden en de muil der leeuwen gesloten. Daniel 6 vers 22. In de eerste eeuw bevrijdde een engel de apostel Petrus uit de gevangenis. Engelen steunden ook Jezus aan het begin van zijn bediening op aarde. En kort voor Jezus' dood verscheen er een engel die hem sterkte. Lucas 22 vers 43. Wat moet dat Jezus goed hebben gedaan op die cruciale momenten in zijn leven? Alinea 6, de A-vraag. Hoe beschermen engelen Gods aanbidders in deze tijd? De B-vraag. Welke vragen gaan we nu bespreken? Tegenwoordig verschijnen engelen niet meer zichtbaar aan Gods aanbidders op aarde. Maar onzichtbaar voor mensen beschermen Gods machtige engelen zijn volk nog steeds. Vooral tegen dingen die in geestelijk opzicht schadelijk kunnen zijn. De Bijbel zegt, de engel van Jehovah legert zich rondom degenen die hem vrezen, en hij verlost hen. Psalm 34, vers 7. Waarom is dat zo'n geruststellende gedachte? Omdat er gevaarlijke, slechte geesten zijn die op onze ondergang uit zijn. Wie zijn dat? Waar komen ze vandaan? En hoe proberen ze ons kwaad te doen? Om daarachter te komen, gaan we het kort hebben over iets dat aan het begin van de menselijke geschiedenis is gebeurd. Geesten die vijanden van ons zijn. Alinea 7, de vraag: hoeveel mensen wist Satan van God af te keren? Zoals we in hoofdstuk 3 geleerd hebben, kreeg één van de engelen het verlangen om over anderen te heersen en keerde zich daarom tegen God. Later kwam deze engel bekend te staan als Satan de duivel. Nadat Satan Eva bedrogen had, lukte het hem 1600 jaar lang om bijna iedereen van God af te keren, met uitzondering van een paar getrouwe personen zoals Abel, Henoch en Noach. Alinea 8, de A-vraag: hoe werden sommige engelen demonen? De B-vraag: wat moesten de demonen doen om de zondvloed te overleven? In Noachs tijd kwamen nog meer engelen tegen Jehovah in opstand. Ze verlieten hun plaats in Gods hemelse gezin, kwamen naar de aarde en namen een menselijk lichaam aan. Waarom? In Genesis 6 vers 2 staat dat de zonen van de ware God de dochters der mensen gingen gadeslaan en bemerkten dat zij mooi waren. En zij gingen zich vrouwen nemen, namelijk alle die zij verkozen. Maar Jehovah God liet deze engelen niet hun gang gaan, zodat ze de mensheid niet nog verder konden verderven. Hij bracht een wereldomvattende vloed over de aarde, waardoor alle slechte mensen vernietigd werden. Alleen degenen die hem trouw dienden, bleven in leven. Op die manier werden de opstandige engelen, de demonen, gedwongen hun menselijke lichaam af te leggen en als geest naar de hemel terug te keren. Ze hadden de kant van de duivel gekozen, die daardoor de heerser der demonen werd. Matthäus 9, vers 34. Alinea 9, de A-vraag: wat gebeurde er met de demonen toen ze naar de hemel terugkeerden? De B-vraag: wat zullen we nu bespreken? Toen de ongehoorzame engelen naar de hemel terugkeerden, werden ze verstoten, net als hun heerser, Satan. Ze kunnen geen menselijk lichaam meer aannemen, maar ze hebben toch nog steeds een buitengewoon slechte invloed op mensen. Het is zelfs zo dat Satan met de hulp van deze demonen de gehele bewoonde aarde misleidt. Openbaring 12, vers 9. Hoe? De demonen maken daarvoor gebruik van allerlei methoden die erop gericht zijn mensen op een dwaalspoor te brengen. We zullen nu enkele van die methoden bespreken. Hoe demonen mensen misleiden. Alinea 10, de vraag: wat is spiritisme? De demonen gebruiken spiritisme om mensen te misleiden. Spiritisme is contact met de demonen, rechtstreeks of via een medium. De Bijbel veroordeelt spiritisme en waarschuwt ons er niets mee te maken te hebben. Spiritisme is te vergelijken met het aas van een visser. Een visser gebruikt verschillende soorten aas om verschillende soorten vis te vangen. Zo gebruiken boze geesten verschillende vormen van spiritisme om allerlei soorten mensen in hun macht te krijgen. Alinea 11, de vraag: wat is waarzeggerij en waarom moeten we ons er niets mee bezighouden? De demonen gebruiken bijvoorbeeld waarzeggerij als lokmiddel, omdat mensen graag de toekomst willen weten. Enkele vormen van waarzeggerij zijn astrologie, tarotkaarten, kristallen bollen, handlijnkunde en droomuitlegging. Veel mensen denken dat waarzeggerij geen kwaad kan, maar de Bijbel laat zien dat waarzeggers met boze geesten samenwerken. Zo staat in Handelingen 16, vers 16 tot 18, dat een waarzeggende demon een meisje in staat stelde de kunst van het voorspellen te beoefenen. Maar toen de demon uitgeworpen was, kon ze dat niet meer. Alinea 12, de vraag: waarom is het gevaarlijk om contact te zoeken met de doden? Nog een manier waarop de demonen mensen misleiden, is door hen aan te moedigen contact te zoeken met de doden. Mensen die treuren over iemand die ze in de dood verloren hebben, worden vaak misleid door verkeerde ideeën over degene die gestorven zijn. Een medium vermeldt misschien specifieke details of spreekt met een stem die lijkt op die van de overledene. Als gevolg hiervan raken veel mensen ervan overtuigd dat de doden eigenlijk nog leven en dat contact met hen een hulp zal zijn om hun verdriet te verwerken. Maar dat is geen echte troost. Het is bedrog en bovendien gevaarlijk. Waarom? Omdat de demonen de stem van een overledene kunnen nadoen en een medium informatie over hem of haar kunnen geven. Bovendien zijn de doden, zoals we in hoofdstuk 6 geleerd hebben, opgehouden te bestaan. Iemand die de doden ondervraagt, is dus door boze geesten misleid en doet iets wat tegen Gods wil is. Deuteronomium 18, vers 10 en 11. Dit gevaarlijke lokaas dat de demonen gebruiken, moeten we dan ook resoluut verwerpen. Alinea 13, de vraag: wat is velen die eens bang waren voor de demonen gelukt? Boze geesten misleiden mensen niet alleen, maar ze proberen hen ook bang te maken. Satan en zijn demonen weten dat ze nu nog maar een korte tijdsperiode hebben voordat ze uitgeschakeld worden. En ze zijn dan ook wreder dan ooit. Openbaring 12, vers 12 en 17. Maar toch hebben duizenden mensen die eens dagelijks in angst voor zulke boze geesten leefden, zich daarvan weten los te maken. Hoe hebben ze dat gedaan? Wat kan iemand doen die zich al bezighoudt met spiritisme? Hoe we boze geesten kunnen weerstaan. Alinea 14, de vraag: hoe kunnen we ons, net als de eerste eeuwse christenen in Efeze, van boze geesten bevrijden? De Bijbel vertelt ons hoe we boze geesten kunnen weerstaan en hoe we ons ervan kunnen bevrijden. Laten we het voorbeeld van de eerste eeuwse christenen in de stad Efeze eens bekijken. Sommigen van hen hadden zich bezig gehouden met spiritisme voordat ze christenen werden. Wat deden ze toen ze besloten met het spiritisme te breken? De Bijbel zegt: vrij velen van hen die magische kunsten hadden beoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van iedereen. Handelingen 19, vers 19. Door hun boeken over magie te vernietigen, gaven deze nieuwe christenen een voorbeeld aan degenen die in deze tijd boze geesten willen weerstaan. Mensen die Jehovah willen dienen, moeten alles wegdoen wat met spiritisme te maken heeft. Het zou kunnen gaan om boeken, tijdschriften, films, posters en muziek die tot spiritisme aanzetten en het aantrekkelijk en opwindend doen lijken. Ook amuletten en andere dingen die als bescherming tegen het kwaad worden gedragen, moeten worden weggedaan. Alinea 15, de vraag: wat moeten we doen om goddeloze geestenkrachten te weerstaan? Enkele jaren nadat de christenen in Efeze hun boeken over magie hadden vernietigd, schreef de apostel Paulus hun dat ze nog steeds strijd moesten voeren tegen de goddeloze geestenkrachten. Efeziërs 6, vers 12. De demonen hadden het niet opgegeven. Ze probeerden hen nog steeds in hun macht te krijgen. Wat moesten die christenen dus nog meer doen? Paulus zei: neemt bovenal het grote schild des geloofs op, waarmee gij alle brandende projectielen van de goddeloze, Satan, zult kunnen blussen. Efeziërs 6, vers 16. Hoe sterker ons schild des geloofs is, hoe beter we weerstand kunnen bieden aan boze geesten. Alinea 16, de vraag: hoe kunnen we ons geloof versterken? Hoe kunnen we ons geloof dan versterken? Door de Bijbel te bestuderen. Hoe sterk een muur is, hangt vooral af van de stevigheid van het fundament. Zo is ook de kracht van ons geloof afhankelijk van de stevigheid van de basis ervan, namelijk nauwkeurige kennis van Gods woord, de Bijbel. Als we elke dag de Bijbel lezen en bestuderen, zal ons geloof sterk worden. Zo'n geloof zal ons als een sterke muur beschermen tegen de invloed van boze geesten. Alinea 17, de vraag: wat moeten we nog meer doen om boze geesten te weerstaan? Wat moesten die christenen in Efeze nog meer doen? Ze hadden verdere bescherming nodig, omdat ze in een stad woonden waar veel demonisme was. Daarom moedigde Paulus hen aan om met elke vorm van gebed en smeking bij elke gelegenheid in geest te blijven bidden. Efeziërs 6, vers 18. Ook wij leven in een wereld vol demonisme. Dus is het heel belangrijk dat we Jehovah dringend om zijn bescherming vragen, zodat we boze geesten kunnen weerstaan. Natuurlijk moeten we in onze gebeden Jehovah's naam gebruiken. We moeten God dus blijven vragen of hij ons wil bevrijden van de goddeloze, Satan de duivel. Matthäus 6, vers 13. Jehovah zal zulke dringende gebeden verhoren. Alinea 18 en 19, de A-vraag: waarom kunnen we zeker zijn van de overwinning in onze strijd tegen boze geesten? De B-vraag: welke vraag wordt in het volgende hoofdstuk beantwoord? Boze geesten zijn gevaarlijk, maar we hoeven niet bang voor ze te zijn, zolang we de duivel weerstaan en dicht tot God naderen door zijn wil te doen. De macht van boze geesten is beperkt. In Noach's tijd werden ze gestraft en in de toekomst zullen ze hun uiteindelijke oordeel krijgen. Denk er ook aan dat we de bescherming hebben van Jehovah's machtige engelen. Deze engelen willen heel graag dat het ons lukt om boze geesten te weerstaan. de rechtvaardige engelen, staan ons als het ware aan te moedigen. Laten we dus dicht bij Jehovah en zijn gezin van getrouwe geestelijke schepselen blijven. Laten we ook alle vormen van spiritisme vermijden en altijd de raad uit Gods woord toepassen. Dan kunnen we zeker zijn van de overwinning in onze strijd tegen boze geesten. Maar waarom heeft God boze geesten en de slechtheid waardoor mensen zoveel lijden ondergaan eigenlijk toegelaten? Die vraag wordt in het volgende hoofdstuk beantwoord. Wat de Bijbel leert. Getrouwe engelen helpen degenen die Jehovah dienen. Hebreeën 1, vers 7 en 14. Satan en zijn demonen misleiden mensen en keren hen van God af. Openbaring 12, vers 9. Als u Gods wil doet en Satan de duivel weerstaat, zal hij van u wegvluchten. Jacobus 4, vers 7 en 8.